Bij wie zou Jezus op bezoek komen? In het verhaal wat we net lazen, gaat Jezus naar buiten, staat er, en dan zoekt hij een tollenaar op. En als je nou dat vandaag de dag probeert voor te stellen, bij wie zou Jezus nu op bezoek gaan? Stel dat Jezus een dag in Kampen kon zijn, bij wie zou hij dan op bezoek gaan? Ik ben bang dat ik als dominee niet zo heel veel kans maak, want Jezus had niet zo'n hele goede verhouding vaak met de religieuze leiders van zijn tijd. Zeg maar de dominees, de ouderlingen van zijn tijd, daar kom ik straks nog op. Maar goed, misschien zou hij bij iemand op bezoek gaan hier in de gemeente, die heel veel goed doet. Iemand die in stilte veel voor andere mensen betekent. Iemand die eigenlijk niet zo opvalt, maar wel heel veel voor anderen over hebt. Of misschien kan je je voorstellen dat Jezus op bezoek zou gaan bij iemand die geen christen is, want Jezus wilde toch ook graag vertellen zijn goede boodschap, maar die wel geïnteresseerd is. Iemand die zegt, weet je, ik ben geen christen hoor en ik geloof ook niet zo erg in God, maar die Jezus, die heeft toch ook wel interessante dingen gezegd. Daar kan je best iets van leren. Misschien zou Jezus daar op bezoek gaan. Maar als je dit verhaal leest en je probeert het in deze tijd te begrijpen, dan zou Jezus waarschijnlijk op bezoek gaan bijvoorbeeld bij een bankier. Bankiers, hoor je nog wel eens zeggen, die verdienen veel te veel geld. Bankiers verdienen veel te veel geld. Nou, dat zal vast niet voor alle bankiers gelden, maar als je de verhalen erover leest, ik weet niet wie heeft het boek van Joris Luijendijk gezien of gelezen. Zegt niemand wat? Het zal toch niet waar zijn? Jawel, ik zie wat mensen klikken. Ja, wat mensen. Dan blijkt dat 6 jaar na de crisis van 2008 de bonussen weer gul worden uitbetaald. Er lijkt eigenlijk niet zoveel te veranderd te zijn. En we steven af, als je het mag geloven, op de volgende financiële crisis, die misschien nog wel erger is dan deze. De bankiers doen er niks aan, maar lijken wel alleen maar bezig zijn zelf rijker te worden. Daar zou Jezus misschien wel bij op bezoek gaan. Of je leest in de krant van directeurs van woningcoöperaties die heel veel geld verdienen, terwijl de huizen waarin de mensen wonen slecht onderhouden worden. Of misschien moet je denken aan die crimineel waar het deze week over ging, die 4,7 miljoen gulden kreeg. Voor criminele activiteiten. Hij had een deal gesloten met de Nederlandse overheid. Of je moet denken aan een penningmeester die zijn school oplicht voor een paar miljoen, zodat die scholen minder geld te besteden hebben en het geld in eigen zak gestoken heeft. Dat zou waarschijnlijk, als je Lucas mag geloven, degene zijn die Jezus op zou zoeken. Die mensen die zichzelf verrijken ten koste van anderen. En want Jezus gaat op bezoek, staat hier bij een tollenaar. En ook uit andere verhalen weten we dat Jezus een vriend was van tollenaars. Hij was populair bij de tollenaars. Nou, wat was een tollenaar? Als je wat vaker in de kerk komt en wat meer in de Bijbel leest, weet je het misschien al, maar ik leg het toch maar even uit. Een tollenaar was iemand die belasting mocht heffen. En de Romeinen hadden een heel slim belastingssysteem gemaakt. De Romeinen waren de baas in het land Israël. En wat ze bedacht hadden was dat ze mensen het recht gaven om belasting te heffen. Bijvoorbeeld bij een dorp, bij de ingang van een dorp, bij de ingang van een stad, bij een weg. En dan zeiden ze tegen zo iemand, jij moet ons aan het eind van het jaar, noem wat, 10.000 euro betalen voor die belasting, of 100.000. En je ziet maar hoe je eraan komt. Dus wat de verleiding was natuurlijk erg groot om dan je belastingkantoortje ergens neer te zetten en iedereen die het dorp binnen wilde komen belasting te laten betalen. En als je aan het eind 100.000 euro kon betalen, was het goed. Maar als je zelf 200.000 euro binnenhaalde, was dat ook prima. Dan maakten die Romeinen zich verder niet zo druk om. Als jij ze maar netjes betaalde. Er waren mensen die deden dat. Die waren belastingambtenaar bij de Romeinen geworden en die innen die belasting en die lieten mensen bijna altijd te veel betalen. Zodat ze er zelf ook een ruim inkomen aan overhielden. Een belastingambtenaar moet ook eten, niet waar? En misschien wel goed eten. Het is ook geen leuke baan. Je werd er ook niet populair mee in dienst van de Romeinen als Israëliet, als Jood. Hij hield dus niet zo van in Israël. Dan werd je toch een beetje ook een landverrader. Je hielp de onderdrukkende macht. Zo iemand is Levi. En Jezus zoekt juist Levi op die daar bij zijn tolhuisje zit en zegt, Levi, sta op, volg mij. En je leven doet dat. Op een of andere manier wordt hij daardoor aangesproken. Hij voelt zich, hij vindt het fantastisch dat Jezus hem uitnodigt om hem te volgen. Hij vindt het zo geweldig dat hij onmiddellijk een feest organiseert. En hij nodigt al zijn vrienden uit op dat feest. En hij kan een goed feest vieren, want Levi is een vermogend man. Hij heeft heel wat geld verdiend. Dat doet hij dan ook. Groot feest, al zijn vrienden erbij. En Jezus en de leerlingen van Jezus mogen ook komen. En terwijl ze zo daar aan het feest vieren zijn, ja, en wie zijn er op dat feest? Dat zijn natuurlijk ook tollenaars, belastingbeambten. Dat zijn zijn vrienden. Verder wilde niemand vrienden zijn met Levi. En terwijl ze zo feest aan het vieren zijn, komen daar de fariseeën en de wetgeleerden voorbij. Daar moet ik ook even wat over uitleggen. De uitdrukking, wat een fariseer, die ken je misschien wel. Wat een schijnheil. Wat een hypocriet. Maar in de tijd van Jezus waren fariseeën en wetgeleerden stonden heel goed bekend. Dat waren mensen die het geloof heel serieus namen. Dat waren de mensen die echt probeerden te leven naar de wet van God. En die wet van God gaat erover dat je goed doet aan een ander. Dat je zorgt voor een ander, dat je een ander helpt. Dat je ook God eerbiedigt. Hun vrije tijd besteden ze het grootste gedeelte aan het lezen van de boeken van God, de Bijbel zeg maar. En die uit te leggen aan andere mensen. En ze deden heel erg hun best om die precies na te leven. Dat waren niet schijnheilige mensen. Zo kwamen ze in elk geval niet over. Dat waren mensen die het geloof heel serieus namen. En dat je dacht, nou ja, zelfs als je niet gelovig was, dacht je misschien, Oké, ik ben nog niet gelovig, maar daar heb ik wel respect voor. Zoals die mensen leven. Daar gaat wat van uit. Die maken hun geloof tenminste waar. Die leven er tenminste ook naar. Die nemen het serieus. Nou, die mensen, die komen daar en die zijn verontwaardigd. Zij spreken ook regelmatig met Jezus, ze zijn het niet met hem eens en in veel opzichten. Maar ze gaan het gesprek wel telkens aan. En nou gaat die Jezus, die toch ook een leraar is, een rabbi, iemand die ook de wet van God, de Bijbel bestudeert. Die gaat dan feest vieren met die landverraders. Met die corrupte figuren die de mensen uitbuiten, die hun eigen geld willen binnenhalen. Hoe kan die? Ze willen niet eens dat huis binnengaan waar dat feest is. Misschien ook wel uit angst om onrein te worden, want die tollenaars die gingen ook maar om met Romeinse mensen, met niet-Joden, en dan kon je ook onrein worden. Dan was je bijvoorbeeld niet meer welkom in de tempel. Dus ze staan daar bij dat huis en ze zien daar wat leerlingen van Jezus lopen en ze zeggen, hoe kan jullie meester hier nou met tollenaars, met slechte mensen, met zondaars feest vieren? Dat kan hij toch niet maken? En het lijkt wel alsof de leerlingen van Jezus het ook niet zo goed weten. Die geven in elk geval geen antwoord. Maar Jezus komt eraan en die zegt, en die geeft wel antwoord. Hij zegt, gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar wie ziek is wel. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar om zondaars aan te sporen een nieuw leven te beginnen. Wat betekent dat nou? Ik ben niet gekomen voor rechtvaardigen, maar voor zondaars. Nou ja, Jezus geeft zelf het voorbeeld van een dokter. Een dokter die gaat niet op bezoek bij gezonde mensen. De ambulance rijdt je huis voorbij als je gezond bent. Dat is normaal. Die mensen hebben andere dingen te doen. Nou, dat zegt Jezus eigenlijk ook. Ik ben er niet voor goede mensen. Ik heb het veel te druk met slechte mensen. Ik moet slechte mensen vertellen dat ze een nieuw leven moeten beginnen. Sorry, ik heb geen tijd voor mensen die het allemaal al weten. Voor mensen die precies al weten hoe ze God moeten dienen en daar heel erg hun best voor doen. Ik moet echt naar de slechte mensen. Het spijt me. Dat is eigenlijk vreemd. Ik hoorde van iemand die las dat verhaal en zei, maar is het dan niet raar dat juist de mensen die zo erg hun best doen voor het geloof, die zich erin verdiepen, die ook de Messias verwachten, en dat was Jezus toch, dat Jezus die mensen voorbij loopt. En die zegt, sorry, ik heb geen tijd voor jullie. Ik moet naar de slechte mens. En dan stelt ik ook wel vragen aan jou, of aan u, of aan mij, als je hier vaak in de kerk komt, of als je jezelf niet ziet als een slecht mens. Mensen die fatsoenlijk zijn, die netjes zijn, die zich goed gedragen, oké, we hebben allemaal wel onze tekorten, we doen allemaal eens wat fout, tuurlijk. Maar Dat Jezus dan tegen jou of tegen mij of tegen u zou zeggen, sorry, voor jou ben ik niet gekomen. Ik heb alleen maar tijd voor slechte mensen. Er staat toch ook in de Bijbel dat Jezus voor alle mensen is gekomen. Er is toch geen onderscheid? Iedereen is toch welkom bij Jezus? Nou, iedereen is welkom bij Jezus. Net als iedereen welkom is in Nederland in elk geval bij de dokter. Als je ziek bent, is iedereen welkom bij de dokter. Zo is iedereen welkom bij Jezus. Maar alleen mensen die hem nodig hebben. Wie bij Jezus wil horen, wie zegt ik zou van Jezus wel meer willen weten, ik zou hem wel willen ontmoeten. En die moet onder ogen gaan zien dat hij hem nodig heeft. Dat hij schaduwkanten, dat hij slechte kanten heeft. Dat hij, om zo te zeggen, een zondaar is. Nee, dat is een zwaar woord, zondaar. Wat betekent dat nou? Dat betekent dat je onder ogen ziet dat je niet bent zoals je bedoeld bent, zoals God je bedoeld heeft. Ik kan het misschien het beste uitleggen vanuit mijn eigen leven. Wat is nou een zondaar zijn? Nou, dat betekent dat ik donkere kanten heb. De meeste mensen denken nu hopelijk verbaasd, dat valt toch al mee? Je bent toch een goede kerel? Je doet toch geen rare dingen? Nou, dan heb ik dat goed verborgen weten te houden. Maar ze zijn er wel. En dat bedoel ik niet dat ik af en toe wel eens wat fout doe, of wel eens een keertje uit mijn slot schiet, of een keer wat lelijks tegen iemand zeg. Ik heb het niet over kruimelzonde. Nee, ik heb schaduwkanten, ik heb donkere kanten, die mijn leven erg kunnen bepalen. Als je dat zou weten, dan zou ik me niet veilig meer voelen. Ik zat me dat wel eens voor te stellen. Stel je voor dat we in de kerk op de beamer zouden zetten wat ik, of wat jij, maar goed, laat het even bij mij houden, wat ik in de afgelopen week gedacht heb. Dat het allemaal voorbij komt. Ik zou volgens mij misschien wel nooit meer in deze kerk willen vertonen. Laat ik er iets over zeggen. Ik ben bijvoorbeeld een mens die best heel gevoelig is voor jaloezie. Ik kan best jaloers zijn op mensen. Natuurlijk laat ik dat niet merken. Natuurlijk doe ik aardig tegen iedereen. Maar ik kan soms geweldig jaloers zijn. Op wat mensen hebben. Maar soms nog wel meer op wat mensen zijn. Of ik kan soms denken, dat heb ik toch maar heel prima gedaan. Ik kan wat. En ik kan dan ook neerkijken op andere mensen. Ook dat laat ik niet merken, natuurlijk niet. Maar ik denk, nou, dat heb ik toch goed bereikt. En dan kost het me soms heel veel tijd om onder ogen te zien dat alles wat ik bereikt heb, dat ik dat voor het grootste gedeelte te danken heb aan heel veel andere mensen. En ik kan soms ook gevangen zijn van dingen die ik eigenlijk niet wil doen, maar die ik toch elke keer weer doe. En als het over bankdirecteurs gaat, die misschien veel te veel geld verdienen, wat ze helemaal niet toekomt, en die dat zomaar pakken zonder vragen te stellen. Nou, ik heb de kans niet, maar zou ik het echt anders doen? Freek de Jonge zei een keer in een show, cabaretier, voor de mensen die hem niet meer kennen, hij is al wat ouder. En Freek de Jonge zei een keer, stelt u nou eens voor dat er hier bij de deur straks, als u naar buiten gaat, iemand briefjes van 100 euro staat uit te delen. Zou u het aannemen? Ik dacht, ja, natuurlijk zou ik het aannemen. Dank u wel. Maar dat is precies wat die bankdirecteuren doen. Die krijgen dat aangeboden. Nou, dank u wel. Het wordt me aangeboden, ja, kan ik goed gebruiken. Maar wie zou zeggen, nee hoor, ik hoef dat geld niet, want ik heb het niet verdiend. Nee, datzelfde schrijft Joris Luijendijk in zijn boek over de bankensector. Die zegt, stel je voor dat de 500.000 mensen die in de London City, in de bankwereld werken, dat we die allemaal naar een onbewoond eiland zouden verplaatsen en we zouden er 500.000 nieuwe mensen neerzetten. Waarschijnlijk binnen de kortste keren zouden precies dezelfde dingen gebeuren. Het gaat niet over de mensen. Die specifieke mensen, het zit kennelijk in alle mensen, het zit ook in het systeem. En dezelfde verhalen, nog heftiger, kun je vertellen over de Tweede Wereldoorlog. Als ik die verhalen lees over brave huisvaders, die executiepelotons bemannen, die soms hele dorpen uitmoorden, dan kan ik het niet nalaten om te denken, dat zou ik nooit gedaan hebben. Maar het blijkt dat 95% van de mensen gewoon meedeed aan het uitmoorden van hun medemensen, omdat ze nou eenmaal de opdracht kregen en dat ze maar beter mee konden doen. Waarom zou ik bij die 5% horen die niet mee zou doen? Als ik Jezus wil ontmoeten, dan moet ik gaan erkennen dat ik dus een zondaar ben. Iemand met zwarte, donkere kanten in zijn leven. En dan ook nog van die donkere kanten die ik niet zelf kan oplossen. En ik denk dat elk mens donkere kanten heeft. En ik kan mezelf echt niet beter maken. Zelfregulering, dat lijkt voor banken niet te werken. En dat lijkt voor Levi ook niet te werken. Jezus zegt niet, kom op Levi, wees nou eens een beetje eerlijk. Doe het nou eens een beetje anders. Vraag nou eens een beetje minder. En hij zegt, Levi, kom hier, sta op, volg mij. Ga het niet zelf meer regelen, maar laat mij het regelen. Laat mij bepalen wat een goed leven is voor jou. Laat mij de richting wijzen. Leg je leven maar in mijn handen. En ik kan mijzelf niet bevrijden van mijn jaloezie. Ik kan me er bewust van zijn. Ik kan daar proberen wat tegen te doen. Ik kan me niet bevrijden van het neerkijken soms op andere mensen. Ik kan mezelf niet bevrijden van verslavingen. Daar heb ik Jezus voor nodig. Jezus koopt mij vrij, zegt de Bijbel. En dat geloof ik. Jezus koopt mij vrij van de zonde, van de slavernij, van die dingen waar ik mezelf niet van, die maken mij anders. Jezus geeft zijn leven, en daar staan we in deze 40 dagen tijd bij stil. Jezus geeft zijn leven om mij nieuw leven te geven. Hij gaat dood, zodat ik nieuw leven krijg. En als je nou vraagt, hoe werkt dat dan precies? Dan vind ik dat nog best heel ingewikkeld om dat uit te leggen. Ik zou dan zeggen, dat ben ik nog steeds bezig uit te vinden, stapje voor stapje. Soms zie ik daar iets van. Soms zie ik iets van dat nieuwe leven. En bijvoorbeeld door die erkenning dat ik zwarte kanten heb, word ik langzamerhand hopelijk ook een beetje milder naar mensen die ook zwarte kanten hebben. Word ik wat minder snel veroordelend. Denk ik, oké, die bankdirecteur heeft misschien te veel geld gegraaid. Maar wat zou ik gedaan hebben? Ga ik een beetje beter begrijpen dat een ander tekort schiet. Door de erkenning dat mijn zwarte kanten er zijn, is er kans op genezing. Misschien kun je het vergelijken met de anonieme alcoholisten. De mensen die alcoholist zijn en zich daar maar niet van kunnen bevrijden. De eerste ding wat ze moeten leren zeggen is, ik ben een alcoholist. Je hebt dan van die bijeenkomsten met, als ze bij elkaar komen, dan staat er iemand op en die zegt, hallo, ik ben John en ik ben alcoholist. Hallo, ik ben Marieke, ik ben alcoholist. Dat is altijd het eerste wat je dan zegt. Niet, ik ben Marieke en ik heb al 3 maanden niet gedronken. Nee, ik ben Marieke, ik ben alcoholist en ik heb nu 3 maanden niet gedronken. De overtuiging is daar, alcoholist, dat blijft je leven lang. Je blijft eraan vastzitten, maar door de erkenning van dat je het zelf niet redt, kan je verder komen. Dat je dat bent, dat je jezelf daar niet van kan bevrijden, kan je een stap verder komen. Nou, ik denk dat dat is wat de Heer Jezus doet. Door de erkenning dat je een zondaar bent, kun je verder komen. Nou, geeft Jezus je nieuw leven. Jezus zegt tegen Levi, volg mij en begin een nieuw leven. En vanmorgen zegt hij ook, ik ben gekomen niet voor de gezonde mensen. Niet voor de mensen die goed zijn, die prima voor elkaar zijn. Ik ben gekomen voor de mensen die slecht zijn, voor de zondaars. En als je Jezus wil ontmoeten, als je meer van Jezus wil weten, als je met hem zou willen leven, dan begint dat daar dus bij. Ik ben een zondaar, Heer, hoe kan ik u leren volgen? Amen.